Welkom bij een nieuwe aflevering van de Roze Hoed vanuit het Vakwerkhuis in Delft. Een podcast waarin we je alvast onderdompelen in de wereld van het Delft Fringe Festival en de wereld van nieuwe makers. Mocht je het niet weten, 2 tot en met 12 juni 2022 vindt het Delft Fringe Festival plaats in de prachtige prinsenstad Delft. Mijn naam is Raymond Beeftink en ik ben de artistiek leider bij het festival. Ik houd me bezig met alle zaken die nieuwe makers aangaan en sta te trappelen om dit jaar ook weer een mooie nieuwe editie te kunnen presenteren. Het Delft Fringe Festival is een podiumkunstenfestival voor nieuwe makers. Makers die in de regel nog niet zo lang afgestudeerd zijn aan een kunstopleiding. Een van de leuke dingen aan het bezoeken van een voorstelling van een nieuwe maker is dat je vaak hele actuele of bijzondere thema's in aanraking komt. Liefde anno 2022, hoe zit dat? En hoe identificeer je tegenwoordig? Zijn er nog nieuwe crossovers in stijlen te vinden? En hoe maak je opera een beetje sexy voor een nieuw publiek? Vrijheid. Wat is vrijheid nog in deze tijd? En er is ruimte voor experiment. Kunnen wiskunde en kunst samengaan? Tijdens het Delft Fringe Festival kom je het allemaal tegen. En je hoeft daarvoor niet naar een conventioneel theater. Je kan voorstellingen kijken op een woonboot, in een molen, een watertoren, een voormalige stadsboerderij en zelfs op een bootje. Je kunt het zo gek niet bedenken. Daardoor zit je met je neus dicht op het publiek en val je met je neus in de boter. Deze aflevering spreek ik twee nieuwe makers die tijdens het Delft Fringe Festival 2022 te zien zijn. We hebben Collectief Op Blote Voeten, Jos Minnaar, met de voorstelling Zegt dit iets? Vraagteken. Ze hebben Fysiek Theater en ze schrijven: we kunnen een beeldende performance verwachten waar de performance in constant contact met hun publiek zijn. Klinkt veelbelovend. En we hebben Sketch 351 plus Nuno Lobo, Anna en Ines. It Rose Behind the River is een Engelstalige voorstelling. Het is muziektheater, een virtuele opera waarin twee kinderen wegrennen om niet volwassen te worden. En de laatste act is Engelstalig, dus de helft van deze podcast gaat in het Engels zijn. So bear with us. Maar we gaan starten in het Nederlands en we starten bij Jos. Ik heb gelijk een vraag aan je.
Yes.
Beschrijf jouw deelname aan het Delft Fringe Festival in één emoticon.
In één emoticon. Dat moet gewoon... Er is één emoticon die ons wel echt representeert als Collectief Op Blote Voeten. En dat is toch het blote voetje.
Het blote voetje.
Het blote voetje. Er is een blote voet emoji. Ja.
Oké.
Okay. Ja, die is denk ik voor of speciaal voor ons gemaakt en voor mensen met een foot fetish.
Oké. Dat laatste denk ik niet dat heel heftig gaat voorkomen in jullie in je voorstelling.
Dat is niet de intentie, maar mocht het gebeuren bij een publiekslid, dan gaan wij daar niet over oordelen.
En wie zijn jullie? Waar komen jullie vandaan?
Collectief Op Blote Voeten. We zijn een collectief dat is ontstaan vanaf de FHK, de Fonds Hogeschool voor Kunst in Tilburg. Dus we komen ook, ik kom zelf uit Utrecht, maar voor de rest komen we allemaal uit Tilburg en iemand uit Maastricht. Maar Tilburg is waar we ons als collectief onze begin hebben gevonden.
Te gek. En even voordat we gaan praten over jullie voorstelling, ben ik toch wel benieuwd. In jullie credits staat een stuiterbal 2.0, een veganist, een Brabantse sweetheart en ook nog eens een keer een sekssymbool.
Ja, zeker.
Hoe zit het?
Ja, dat is toch wel gewoon wie wij zijn. En hoe wij onszelf kijken, want we zijn maker, en performer en kunstenaar. Maar daarnaast heeft ieder goed collectief natuurlijk ook een sekssymbool. Twee stuiterballen, een sweetheart en een veganist.
Helder, helder. Zien we daar ook nog iets van terug in de voorstelling?
Zeker.
Hoe?
Ja, nou hoe? Vooral in, ik denk dat we dat wel gewoon uitstralen op het podium.
Oké.
Wat we zijn. Ja.
Waar gaat jullie voorstelling over?
Onze voorstelling gaat eigenlijk heel erg over het maken van een voorstelling zelf. Hij is gemaakt als een afstudeervoorstelling. Mm-hmm. En dat merk je er ook wel in terug. Want het gaat heel erg over het moeten laten zien als kunstenaar dat je iets kan. En dat je dus iets hebt geleerd in die afgelopen 4 jaar. En het gaat dus eigenlijk heel erg over het feit, je hebt een voorstelling gemaakt, je hebt er een hele tijd aan gewerkt en dan is het moment daar, je moet hem gaan laten zien aan je publiek en dat zit daar en dat publiek dat gaat er iets van vinden. Zij zijn naar jou toegekomen omdat jij iets hebt om te laten zien. En dan is de vraag, zegt het iets?
Ja,
of is dit het dan?
Mag ik dat dan vertalen als een vorm van prestatiedruk die je dan hebt? Dat je echt iets moet gaan leveren en kunnen laten zien van, nou, hier heb ik 4 jaar voor gestudeerd. Ja? Dit is het summum van mijn kunnen.
Ja, zeker. Dat zit er inderdaad zeker wel in. Zeg maar die verwachting die dan toch wel ligt op de maker.
Maar jullie hebben het er ook over dat je het publiek tevreden wil stellen.
Ja.
Daar ligt dan een soort van dualiteit in. Want je wil eigenlijk jezelf tevreden stellen in het kunnen laten tonen van dat je een proces succesvol hebt afgerond na 4 jaar. Maar je wil dan ook dat het publiek daarin meeneemt en dat tevreden stellen?
Ja, maar ik geloof dat best wel met hetzelfde te maken heeft. Tenminste met dan dus die prestatiedruk. Het is de prestatie om het publiek tevreden te krijgen met datgene dat je hebt gemaakt.
All right. Ja. En waar komt die innerlijke drive dan vandaan? Van wie veroorzaakt dan die druk? Zijn jullie dat zelf? Leggen jullie dat jezelf op? Of denk je dat de maatschappij daar een rol in speelt? Of?
Nou ja, kijk, vanuit de context van een opleiding heeft het natuurlijk heel erg met die opleiding te maken. Dat daar bepaalde verwachtingen zijn aan een afstudeervoorstelling. Die ook gewoon aan bepaalde dingen moet voldoen. Dus daar komt het vandaan. Maar in het grotere geheel staat dat eigenlijk dan weer voor de volledige maatschappij.
Oké. Okay. Is er dan misschien te weinig experiment mogelijk? Wordt alles wordt alles dan misschien afgemeten aan het feit of iets haalbaar is, of het iets commercieel haalbaar is, of dat je geslaagd bent ten opzichte van andere mensen in je omgeving, of dat alles afgewogen wordt?
Nou ja, zeker. Dat is natuurlijk wel wat we ook wel een beetje zien. Natuurlijk, er is ook wel gewoon heel veel ruimte voor wel experiment, maar in gewoon de mainstream en de grote shows, en als je kijkt naar wie wel subsidie krijgt en wie geen subsidie krijgt, dan zijn er toch wel bepaalde boxjes af en toe die je moet kunnen checken eigenlijk, voordat je daarin gesteund wordt of dus wordt gezien als echt maker.
Oké, is dat een voorwaarde, denk je? Als nieuwe maker, je bent afgestudeerd, moet je in dat stramien mee om succesvol te kunnen zijn?
Nee, dat vind ik dus niet.
Oké.
Juist niet. Maar,
maar het is wel een belangrijk onderdeel, omschrijf je. Het is wel iets waar je mee geconfronteerd wordt.
Ja, zeker. Maar dat is juist ook wel iets. Dat is iets wat er is, zeg maar. Maar dat is ook juist daarom iets waar wij ons tegen af willen zetten.
Oké.
Ja.
En als ik dan een bezoeker ben van jullie voorstelling tijdens het festival, wat kan ik dan verwachten in die voorstelling? Hoe ga ik dat meemaken?
Nou, je kan heel veel verwachten. In ieder geval heel veel. Je kan heel veel spanning verwachten. Je kan heel veel oogcontact verwachten vanuit ons naar jou toe. je kan vooral een heel beeldende voorstelling verwachten, waar we ook heel erg juist gaan spelen en juist gaan experimenteren.
Tijdens de voorstelling?
Tijdens de voorstelling,
ja. Dat klinkt spannend.
Ja.
En jullie hebben ook de drang om maar door te gaan, omdat je niet wil stoppen en loslaten. Komt die energie dan ook vrij in de voorstelling?
Zeker. Want waarom we niet willen dat het stopt en we het niet willen loslaten? Omdat wanneer het licht uitgaat en de doeken sluiten, dan is het zeg maar gedaan. Dus dan is jouw poging om het publiek tevreden te stellen en om te hebben laten zien wat je kan, is dan voorbij. Maar als het niet stopt, dan kan je nog altijd rechtzetten. Dan kan je nog altijd iets beters laten zien.
Oké. Okay. En wat is dan voor jullie, wanneer is Delft Fringe Festival dan geslaagd? Wanneer kan je dan het loslaten? Wanneer is het mooi geweest?
Ja, dat is een goede vraag. Wanneer is het mooi? Ja. Nooit.
Nooit. Dat wordt een ontdekking. Want weet je uit je hoofd hoe vaak jullie gaan spelen tijdens het festival?
8 keer.
8 keer.
We hebben 4 dagen, 2 keer op elke dag.
Oké. Okay. Ja. En weet je ook nog uit je hoofd welke locatie?
Oh, nee.
Nee, dat, wordt,
nee, dat, wordt, dat weet ik niet. Ik weet, het zijn er een paar. Het zijn een paar verschillende, maar ik weet nu niet welke.
Tof. Ga jullie die 8 keer spelen dan ook als... Ga je er iets mee doen? Dat je hem 8 keer mag laten zien? Wat verwacht je van dat je hem vaker kan doen?
Nou, ja, zeker. Daar gaan we wel iets mee doen. We zijn nu nog bezig met het concept uit te werken, omdat het een aangepaste versie wordt voor Delft.
Oké. Okay.
En want onze voorstelling zelf is gewoon langer dan een half uur. Dus we gaan waarschijnlijk wel ook iedere voorstelling anders inrichten. Omdat we best wel veel materiaal hebben, gaan we elk half uur dat we mogen spelen, gaan we waarschijnlijk net anders doen. En ook met, want we zijn met z'n vieren en het is een voorstelling voor drieën. Dus waarschijnlijk gaan we ook rouleren.
Oh, wauw.
Ja.
Dat is ja. Oh, dat ja. Te gek.
Ja.
Wel uitdaging en spannend, denk
ja,
ik.
Ja, zeker. Ja.
En waar hoop je dat? Nou, als jullie volle zalen hebben getrokken, volle locaties. Wat is dan een droom op het gebied van, op vlak van waar mensen straks de ruimte verlaten? Wanneer denk je nou, dat ben je helemaal happy?
Nou ja, wanneer ze... Nou, ik ben wel happy wanneer het publiek iets heeft meegekregen van een bepaald soort van, in ieder geval gewoon plezier met wat ze hebben gezien en een bepaald gevoel van vrijheid, denk ik.
Oké. Okay.
Wat we wel proberen te benaderen.
All right.
Ja.
Heb je nog een boodschap die jullie meegeeft aan het publiek of is het puur de beleving aan zich?
Het is vooral de beleving, ja.
Oké. Okay.
Het is vooral de beleving aan zich. En daar mag iedereen zijn eigen boodschap uithalen.
Right.
Ja.
Tof. We're gonna switch to English right now, because I think that will be a lot more convenient for our other two guests today. Sketch 351. Yeah. Same question for you. Like, describe your participation the Delft Fringe Festival in one emoji. Which one would that be?
Do you want to go for it, Anna?
I'll say the party emoji.
The party emoji. Which one is that? Can you describe it to
us? It's the one where you have this like little cone with confetti coming out of it. Because I think that was our reaction when we discovered that we could have our little project to be presented upcoming June.
Nice.
So difficult to answer that. It's a whole scope of emotions.
Yes. Right.
In our performance. So we need like a whole range of emojis to be able to describe it, but let's go with the party one.
Awesome. So yeah, please introduce yourselves. Like, who are we having sitting here at the table?
Yeah, so I'm Anna. I'm part of Sketch 351 and I'm the flute player.
And where are you from originally?
Portugal.
All right.
And I'm Ines. I'm also from Portugal and I'm the pianist from Sketch 351.
So Sketch 351 is all about music.
Yes, it's a contemporary music ensemble, actually. And this project is a collaboration with a composer and with a visual artist.
All right, so it's a mixture of disciplines.
Yeah, yes. We say that we're a contemporary music ensemble, but we are focused on the interdisciplinary collaborations. So it depends really much on what we want to help and collaborate with young and coming composers. And so it depends really on what they want to do. In this case, Nuno wanted to keep, he has done this in the past, this format of the virtual opera with his brother, Pedro Lobo, that he is the graphic designer. And so this case is a virtual opera, but we have done different collaborations in the past and in the future, hopefully.
All right.
We'll have more.
And before we dive into the concept of a virtual opera, which sounds super exciting, 351, where does that come from?
Well, when you call a Portuguese number, that's the indicative.
A phone number.
So it's a subtle reference to the fact that we are Portuguese.
Subliminal messages here is like symbol. Okay. Didn't know that. Learned a new thing today. Thank you for that. So, yeah, back to the virtual opera. What is a virtual opera?
A virtual opera, it's an opera in a way, but where there's no physical representation of the stage. So there's no singers, there's no actors or people acting on a stage. It's just a video of that all materialized, and the musicians are the characters. But the idea is that you don't even see the musicians as characters because they are personifying the characters on the video. So it's all about that mix between the video and the musicians. So that's why it's a virtual opera.
Oh, wow. So the video is the virtual aspect of the opera, if I understand it correctly.
Yes.
But then you say, like, it's an opera, but without singers. And in my traditional experience, is like an opera is usually with people that studied a long time to be able to sing opera. So what can we expect? There are no people.
Well, another, like, let's say, synonym for opera would say, like, it's music theater. And this opera, it's the same, but you don't actually see the characters because the characters will be moving around the audience, and you'll be focused on the video projection where the story is happening, and you'll see the characters, but you only hear them through the instruments. So we, as like in this case, there's, for example, two main characters, which is Elena and Ren, and you see their dialogues, but you hear, what you actually hear is not voice, but it's the voice of the instruments.
Oh, okay. So the instruments are playing the voice parts of the opera, and
yes,
there are no words. Then with their words,
there
are
is a text that you can
on
read,
screen,
but it will sound like it will be, let's say, converted into music.
Is this a new thing, or did you invent this?
I don't know at what point is new, but it's a thing that Nuno actually started to develop himself, like, I guess 2 years ago. Sorry if it's not that, Nuno.
I think this is what, his third one by now?
Yeah, it's his third one by now. He did one when he was still studying. Then he did one for Casa de Música, which is a venue in Porto, Portugal. And now he's doing this one with us. And this one is a little bit different from the others. The other ones were for bigger ensembles and were, let's say, less open. Everything was written down, and now we just have the guidelines in a way. So we have a script, like an actor, we have text, and we have to convert those, that text as musicians into music. So it's a lot more open, this one, for the musicians. We have much more space for improvising with the text and with the environment that we have to create and all that.
Yeah. So it was actually quite nice that before we started recording the full project, we first had like a table read, as you would have in, like, you know, television. So like we were kind of merging ourselves into the characters. And then together with Nuno, like we were getting like pointers of like, you know, in this bit of the text, if you want to like sound happy, maybe we would like explore the sounds of our own instruments to like portray that same emotions.
Oh, wow. Because is it correct that you were trained as like classical instrumentalists?
Yes.
So
yes,
that must have been completely different, like coming from traditions and traditional compositions into like exploring how to express yourself in words without using words.
Well,
so no.
It would have been difficult if you wouldn't be like trained to do this for a while, because, well, I speak, I think also for Inês, that before in Portugal, for example, for me, contemporary music was a bit of a closed world. And then I came here to the Netherlands to do my bachelor's more than 5 years ago.
Okay.
More than five,
okay,
less than 10. And I started like being open to trying new things, working with composers from the composition department in our school, which is the Royal Conservatoire in The Hague. And then slowly we kind of like realized that, you know, it's so much more interesting if we just open to try new things. And so when the idea of portraying a character using our instrument came through improvising, I wasn't really scared. I was just like, you know what, let's go. And so it was super exciting to try.
Wow.
And I guess for the other ones on the group, it's kind of the same in a way. I didn't really study in The Hague for that many years. I was actually a student in Portugal. That's where I met Nuno, actually. We studied together during our bachelor's in Porto. So he was already a composer and I was a pianist. And yeah, that's how, in a way, I also start diving into the contemporary music world. And I did contemporary music already in Portugal. So in contemporary music, things start to get broader and broader, and it's not about the score. Sometimes the scores are more open. Sometimes we have to do other things than playing our instruments. And then sometimes you just have text and you have to play the text.
Make something out of it.
Yeah. So things are getting freakier than they were, let's say that way.
Freaky is sometimes good. Yeah, sometimes good.
That's something we say to the composers that want to collaborate with us. It's like no idea is crazy enough for us. So they don't feel like restrained to
norms. But the message in the virtual opera is quite traditional in the sense that it's about the limitations of adulthood and how to find freedom within that.
Mm-hmm. Yeah.
So what can we expect then in the story? How are we going to learn about that during the performance?
So it's about this little girl named Elena that has this, she believes that there's this light in the horizon that everyone can see. And that if she runs through that light, that she will stay young forever. Yeah, she says that if you grow up, eventually you get stressed.
It's like a disease.
Yes, that it's like a disease that you don't get to enjoy life as much as when you're a child. And so she tries to get this boy, which is Ren, to come along on the journey. Like she tells her, like, yeah, you know, when we grow up, like, you know, everything changes. We get stressed. It's this disease. Like, you should come and run into the light with me so we can be young forever. And then along the way, they find other, like, this is more like natural in elements, so like trees, rivers, the larva, which are the other musicians in the group, so everyone gets a character.
Okay.
And they all don't want to grow up as well, or like, for example, the tree doesn't want to lose its leaves, the larva doesn't want to become a butterfly, and the river doesn't want to dry. So you see all of them like in a rush to go into this light. And we don't really give a solution, I think. Like, we give it a little bit of an open ending, but I think
neither do now. So people have to go to the performance so they know what happened to the character. So,
but
we have to leave it open.
Of course, of course. I was not going to, like, spoil it or anything. But
no, but in the end, what do you want to give to the audience? Is the when they leave the performance and go home, what do you want to give to them?
What I have with this, if I can say what I experienced when I first saw it, and I knew all the aspects because we were all like very close, like closely working to record it, is it seems like it's a very simple story because it's, you know, two children. It sounds like a fable of some kind.
Yeah, yeah.
But then like, it's like, you know, modern Disney movies. It sounds very childish, but you can easily find something with a deeper meaning.
Yeah, the first thing I had to think of was like the Peter Pan story, the boy that never wants to grow up.
Exactly.
But so there's a lot in that story. So I'm looking forward to like seeing you guys perform and on many levels on how to see these instruments work in a virtual opera and the story as well. How many times will you be performing during the festival? Do you know?
Eight
in total. So many opportunities for people to come and see you. I have a few questions. I'm gonna switch a little bit in Dutch and English. About being makers, because Delft Fringe Festival is a platform for makers as well. It's not only about the performances, but also about the fact that you are makers within this world that we live in. 2022, that comes with a lot of different things. So, Jos, yes. Waar werken jullie op dit moment aan jullie voorstelling? Hoe doen jullie dat? Hoe organiseren jullie je?
Nou, dat is best lastig op het moment, omdat wij is nogal verdeeld in waar we zijn. Een van ons die doet nu ook een master in Zwitserland, dus die is het grootste deel van de tijd niet in Nederland. Ik ben zelf ook druk bezig met afstuderen. Een ander die zit in Maastricht, dat is bijna zo ver als Zwitserland. Dus wij organiseren onszelf vooral online op het moment. Maar voor deze voorstelling
die gelukkig al af is en alleen nog wat aangepast moet worden, plannen we vooral voor het festival 2-3 weken in, waar we dan nog weer live aan de slag gaan, waarin al het werk gaat gebeuren.
Hebben jullie een ruimte waar jullie altijd terecht kunnen, of moet je elke keer weer iets organiseren?
Die moeten we nog regelen. Ik kan dus gelukkig nog gebruik maken van de ruimtes op de FHK. Dat zijn hele fijne ruimtes, dus waarschijnlijk gaan we daarvoor. En verder hebben we wel wat lijntjes hier en daar, maar we hebben geen eigen vaste plek. Nee.
Hoe gaan jullie dat over 2 jaar doen, als jullie eigenlijk dan bijna gezien kunnen worden als zelfstandig ondernemers? Dat stadium na het afstuderen, dan moet je als maker, is dat onderdeel van je beroepspraktijk?
Ja.
Hoe zie je dat voor je? Hoe gaat dat zijn?
Dat is een goede vraag. Dat weet ik ook niet precies. Maar we hebben in Tilburg hebben we wel waarschijnlijk een plek waar we terecht zouden kunnen. En ik heb zelf nog wel wat lijntjes in Utrecht. Maar het is nog heel erg zoekende daarin waar we terecht zullen komen. Daar is nog geen echt plan voor.
Oké.
Ja.
So how about you guys? How does Sketch 351 organize themselves? Like in a place where you can rehearse? How do you, with like so many people involved, how do you do that? Where do you rehearse?
So it depends. In our group, everyone helps. So we try to stay very organized. So everyone he's the leader of different projects. So for example, Ineos is leading this one.
So I am.
In case you forgot. I think our biggest hurdle is that we have two big instruments, which is the piano and then the percussion with all its like family instruments. That's why we need to plan our rehearsals very carefully. But we have a studio of our percussionist.
Yeah, we were lucky to have found that place to rehearse, and it has a piano and it has all the percussion instruments.
Oh, wow.
So it's kind of lucky. Shot in a way. It was very, yeah, we were lucky to get that. Otherwise, it would have been a headache to
I
be
can
able
imagine.
To rehearse,
well,
of course.
Before, when we were in school, it would be a bit easier, but yeah. Slowly we started graduating. Ines is the one left. And so, yeah, ideally we would have our own studio, but
that would be the dream.
Yes, yeah. That would be the dream.
So, who would you like to meet during the festival? Like with the audience or like who?
I think since we are into collabing with other art forms, this is a very special festival in a way, because we have the opportunity to meet dancers and theater makers.
It's a difficult,
difficult
one.
Word suddenly. And people from other art fields. So for us as musicians, it's always nice to meet people from other art fields so that we can also spend our connections and maybe in the future collab together. But also, of course, to meet the audience and know what they liked about it. It's always inspiring to get feedback, of course.
Okay.
Yeah.
Wie hopen jullie te ontmoeten?
Ja, ik zou vooral gewoon heel graag ook het publiek inderdaad willen ontmoeten. Omdat deze voorstelling gewoon heel erg met hen te maken heeft. Dus dan ben ik gewoon heel, heel erg benieuwd naar wat ze ervan vinden. En hoe het overkomt. En waar ze mee naar buiten lopen. Maar en ook wel sowieso het ontmoeten van de andere artiesten. Dit is de eerste keer dat wij echt op zo'n soort van festival staan, waar meerdere artiesten staan, ook van heel andere kunstvormen. Dus dat is wel heel gaaf om allemaal te leren kennen en om zo ook de andere verhalen van andere jonge makers te horen, waar ze allemaal mee te maken hebben en wat je allemaal moet doen. En vooral gewoon het plezier of de reden waarom ze werken is wel heel gaaf.
Als je dan toch over publiek hebt.
Ja.
Hoe zouden zij jullie dan omschrijven in 5 woorden?
Even kijken. Ik denk jong, speels. Jong, speels, knap.
Je bent er bijna.
Ik ben er bijna. Nog 2 woorden. Beeldend en fysiek.
Okay.
Ja.
Same question for you. It's like, how would the audience describe you as performers, makers in 5 words?
Young.
Creative.
We have two. I have three more.
Yeah.
Three more words.
Oh, wow.
Can we use talented?
Yeah, of course. Talented.
That's a good one.
Open-minded.
All right. That's four. It's one more to go.
Let's go for friendly.
Friendly.
Yeah.
Okay. That's a good summary. Time's up. Tijd is voorbij.
Yes.
Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Thank you for being here, for participating. Je luisterde naar De Roze Hoed van het Delft Fringe Festival. Voor meer informatie over Delft Fringe Festival kun je terecht op www.delftfringefestival.nl. Koop daar je kaartjes. Plan je 2 tot en met 12 juni volledig in Delft, zou ik zeggen. Tot dan en tot de volgende keer.